Fukwijn, een podcast over bierstijlen. Elke aflevering nemen Ronald van der Streek en Ronald Gippard één stijl onder de loep en drinken ze twee bieren in die stijl. Je kan niet alleen meeluisteren, maar ook meedrinken als je het Fukwijn bierpakket bestelt. Elke week is er een gast die meepraat en proeft. En dat is deze week...
Merel Ruitert.
En we proeven...
Vatgerijpt of barrel-aged bier.
Yes.
Heerlijk.
Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Fukwijn. We zitten als vanouds weer in de brouwerij van de Streek. Van de brouwer die hier tegenover mij zit, Ronald van de Streek.
Ja, en ik zit tegenover Ronald Gippard, romanschrijver, presentator, dagvoorzitter, maar bovenal bierliefhebber.
Bierliefhebber, bierdrinker. We gaan weer gezamenlijk biertjes drinken. We gaan praten over bierstijlen. Dat doen we. Iedere aflevering leer je een beetje meer over bier. En ik ben heel benieuwd wat we deze week gaan proeven.
Ja, ik zei het al in de intro. Vatgerijpt, barrel-aged bier. Dus dat zijn bieren die op vat gelegen
zeg eens,
hebben.
Bieren die op vat gelegen. En wat voor vaten zijn dat?
Van alles.
Van
alles kan het opgelegen hebben.
Kijk, je kan dus inderdaad meedrinken door op bierwolf.com een pakket te bestellen.
Of je gaat naar je lokale slijter, dat kan natuurlijk ook.
Heel goed. En we gaan doen dat samen met een gast. En je hoorde even al haar naam zeggen. Onze gast is Merel Kuitert. Jij bent denk ik wel de grande dame van de vaderlandse bierwereld.
Nou, dat vind ik een enorm compliment, dankjewel.
Ja, je hebt een eigen blog, Books, Beers and Beyond, waarin je boeken bespreekt, waarin je bier bespreekt en waarin je games onder andere bespreekt. En alles wat er nog meer komt kijken, dat doe je op geheel eigen wijze. Je bent nog vreselijk jong, je werkt bij een bibliotheek, je werkt bij een boekhandel. Wat ontzettend leuk dat je onze gast wil zijn.
Dankjewel.
Ja, een betere match is niet te bedenken. Als je het hebt over bier en boeken, dan zit Merel perfect bij ons in het midden.
We hebben al wat gasten gehad die bier voor de lol dronken, maar eigenlijk niet eens wisten wat ze in hun mond stopten. Ik hoor daar een klein beetje bij, als ik heel eerlijk ben. Jij hebt echt verstand van bier. Dus bij jou leggen we de lat ook heel erg hoog zometeen.
Ik wil niet claimen dat ik echt een professional ben, maar ik ben wel
een professional
liefhebber.
Hey, wat is het laatste bier dat je hebt gedronken?
Oef, dat was gisteren. Dat was de Triple New England IPA nieuwe van Jopen.
Oké.
Ja.
En hoe Trice was dat? As Nice.
Klopt, ja.
Ah, heel goed.
Wat zeg je nou?
Zo heet hij. Trice as Nice.
Trice as Nice?
Zo heet hij.
Oké. Okay. Ja. En hoe was hij?
Lekker, tropisch. Misschien niet. Ja, het was laat 's avonds. Ik denk dat je hem beter overdag kan drinken, mooi in het zonnetje.
En drink jij iedere dag bier? Want als ik volg je op Instagram en ik zie wel, denk ik, iedere dag jou voorbij komen met biertjes.
Die vraag krijg ik heel vaak, ja. Als ik niet beter zou weten, dan zou ik denken dat ik alcoholist was. Maar dat is niet zo.
Okay.
Ik drink alleen het weekend.
Okay.
Vrijdag, zaterdag, zondag.
Maar dan zoveel dat je toch de week op Instagram vol kan maken.
Ja.
Heel goed, heel verstandig.
Dan hadden we hier ook Harold Hamersma te gast, de wijnschrijver. Die drinkt 7000 flessen wijn. Nou, hij drinkt niet hele flessen, maar die proeft.
Hij proeft 7000 wijnen per jaar.
Hoeveel bieren proef jij?
Ja, je zegt dus inderdaad proeven. En het is wel een verschil bij mij tussen een bier helemaal in mijn eentje leeg drinken of proeven. Want dat laatste vind ik eigenlijk wel veel leuker. En ik heb ook geluk dat mijn ouders en mijn vrienden ook heel erge bierliefhebbers zijn.
Okay.
Dus als ik een biertje opentrek, dan zeg ik meteen van jongens, kom even hier en proef mee. Dus ik denk wel dat ik een heleboel bieren proef per jaar. Maar
okay.
Ja.
Hey, en nou komt er een nieuwe wereld waarin je nog maar één biertje mag drinken. Eén biertje.
Is ook niet naar die nieuwe wereld, ja. Maar, maar een stijl bedoel je?
Ja, nou, nee. Nou ja, kan toch.
Een stijl.
Waarom niet? Een
stijl. Doe een stijl.
Zou ik
maak
inderdaad,
het breed.
Ja, zou ik inderdaad een Barrel Ace Imperial
echt
stout drinken.
Hoe hebben
we
dit weer kunnen plannen, Ronald?
Heel goed, heel goed,
fantastisch. Hoeveel boeken lees je per jaar?
Goeie vraag. Vorig jaar heb ik 100 gelezen.
Holy
precies.
Moly.
Ja, en dit jaar, nu zit ik op
100 boeken
15.
Per jaar? Maar wat doe je dan voor de rest van je leven?
Nou, Books, Beers and Beyond.
Nou ja, vorig jaar liep ik stage ook in Utrecht.
Ah, okay.
Dus toen, dan heb ik heel veel reistijd, ga ik altijd lezen. En nu, s'avonds gewoon voor het slapen gaan. Ik doe ook recensies schrijven voor een aantal platformen, dus dan moet ik wel.
Jij houdt niet zo van literatuur, hè, las ik.
Wat dan, stripboeken?
Nee, fantasy toch?
Ja, fantasy en thrillers zijn voor mij wel echt favoriet. Literatuur lees ik heel soms. Altijd was natuurlijk de laatste en daarvoor de avond is ongemak, maar literatuur.
Altijd, ja, goed.
Altijd, ja, zeker. Heb ik heel erg van genoten. Is trouwens echt een aanrader. literatuur maakt me soms wel een beetje somber.
Nou, fuck literatuur zou ik zeggen. Ik word er dorstig van in elk geval en het is dus tijd voor.
De klassieker.
De klassieker.
Ja, en de klassieker is eigenlijk best wel een modern bier deze keer. Want het is een bier van De Molen in Bodegraven.
Ja, vertel eens wat over de stijl die we nu gaan drinken.
De stijl is een redelijk nieuwe stijl. In 1992 is Bourbon County, Goose Island, begonnen met het brouwen van een vatgerijp bier. En dat is eigenlijk nadat ze per toeval bij een bourbon, cigar en beer dinner zat de brouwmeester naast een hoofddestilleerder, een master distiller van Jim Beam. En eigenlijk door de passie van deze man voor vaten heeft hij gezegd, ik moet een keer van een paar van die vaten hebben, dan ga ik daar bier op leggen.
Dat was gewoon een idee.
Dat gebeurde daarvoor niet, maar bier heeft daarvoor natuurlijk wel heel vaak in hout gezeten. Ja. Maar dan met een andere reden. De bieren die wij dus nu gaan proeven, zijn niet houtgerijpte bieren die bijvoorbeeld verzuurd zijn, maar echt bieren die de drankinvloed, de smaak, de smaak van het vat is natuurlijk hout, maar daar zit ook heel veel smaak nog van de drank in.
Dus, maar het bier is al af, middel, en daarna wordt het pas in een vat gestopt.
Ja, dat klopt.
Oké.
Heerlijk.
Ja.
En dat zijn dan, wat voor vaten zijn er? Want jij zegt in de intro, dat kan van alles zijn.
Ja, kan letterlijk van alles zijn. We hebben sherryvaten, rumvaten, gerookte whiskyvaten, hele lekkere smooth, zachte whiskyvaten van de Speyside. Bourbonvaten uit Amerika, rumvaten uit Cuba. Echt, je kan ze gek niet bedenken.
En smaakt dan niet ieder vat anders?
Ja, zeker. Ja. Dus je hebt ook rode wijnvaten bijvoorbeeld, als je dat wel lekker vindt. Ook heel verfijnde smaak.
Maar je maakt dan eigenlijk kleine batches bier, begrijp ik.
Ja, maar wij hier in de brouwerij, kijk, wij brouwen hier 30, 40 hectoliter.
Ja.
Die gaan dan in 14, 15 vaten. En uiteindelijk blend je dat weer tot één bier natuurlijk.
Uiteindelijk gooi je dat bier weer bij elkaar.
Ja, okay. En wij drinken van De Molen, drinken we. En dat doen we omdat dat eigenlijk toch wel de eerste is in Nederland die hier serieus mee begonnen is. De Molen, ik heb niet per se hier voorradig hoe oud zij zijn of wanneer zij begonnen zijn. Maar ze zijn begonnen als wel echt een van de eerste voorlopers van moderne, van de modernere bierbrouwers in Nederland.
Ja, al sinds begin van de jaren 90, geloof ik, toch?
Ja, volgens mij wel, ja. En toevallig, ik ben opgegroeid in Alphen aan den Rijn, het dorp naast Bodegraven. Ik weet dat zij niet begonnen zijn met dit soort vatgerijpte bieren, maar ze hadden een heel simpel blond bier, dat heette Rijngoud. Ja. En uiteindelijk is Menno daar toch echt wel verknocht geraakt aan die Amerikaanse bieren. Is daar veel geweest en heeft toen serieus geïnvesteerd in hun vaten. Want iedereen die daar was geweest is, die weet het. Maar daar liggen echt hallen vol met vaten.
Ze zijn inmiddels geen craftbrouwer meer, toch, begreep ik?
Ja, volgens de pure definitie niet. Maar dit soort bieren, dat maakt natuurlijk geen reet uit. Tegenwoordig is het eigendom van families winkels.
Kijk, eventjes, wat zien wij? Ik geef jou ook even een flesje.
Ja, nog voordat we hem open. Dat doen we normaal gesproken. Normaal zeggen we, wat zien we als die open is?
We gaan eerst even naar het flesje kijken. Want ik heb eigenlijk nog nooit zo'n bierflesje gezien. Dit suggereert dan alsof er een laklaag overheen zit. Er zit ook een soort van verflaklaagje overheen. Ja. Het moet dan eigenlijk nu moet je de indruk hebben dat dit een flesje wijn is. Mag ik dat zo zeggen?
Nee. Is het een wakslaag overheen?
Nee, fuck wijn. Nee, dat er een waklaag overheen. Nee, dat heeft niks mee te maken, toch? Het is wel een luxere uitstraling.
Het is een luxe uitstraling, maar het is natuurlijk wel redelijk onzinnig. Want er zit gewoon nog wel een...
Ja, maar kijk naar de THT, Ronald. Het flesje wat wij voor ons hebben heeft 25 jaar THT. Dus dat zij dat flesje willen beschermen van de roest die anders zou vormen op het dopje als jij het in je kelder legt.
Kijk.
Dat is op zich niet een heel slecht idee.
Okay, dus...
En daarnaast weet ik van deze brouwerij dat mensen met een flinke afstand tot de arbeidsmarkt, die dopen deze flesjes in de wax. Dus het is ook nog eens een keer heel goed dat ze deze mensen voorzien van een baan.
Je hebt mij 100% overtuigd. Het vindt het er prachtig uitzien.
De Hel en Verdoemenis drinken we van De Molen. Hel en Verdoemenis. Beaumont Barrel-Aged. Nou, Beaumont is natuurlijk een destilleerder die zowel rokerig als niet rokerig whisky maakt. Ik ben heel benieuwd wat wij gaan proeven in de bier.
Oké, dus dit komt uit whiskyvaat. Ja. Heb jij deze al een keer geproefd, Miriam?
Ik heb deze wel een keer geproefd, maar wel een andere versie. Je hebt verschillende Hel en Verdoemenissen die op verschillende vaten zijn gerijpt. Okay. Dus ik denk niet dat ik deze op heb, maar wel een versie van deze.
Wat nou grappig is, want ik probeer altijd de blikjes en flesjes te openen dicht bij de microfoon. Dat je dat hele mooie...
Je hoorde niks,
geluid, hè? Je hoorde helemaal niks. Nee. Dat komt denk ik een beetje door die waslaag die er overheen zit.
Okay. Nou, het kan ook best zijn dat er gewoon heel weinig CO2 in zit. Zo te zien. Dit klinkt wel heel lekker, hoor.
Klinkt goed, hè? Ik laat het een beetje van bovenaf inlopen. Zodat er een mooi schuimkraagje ontstaat.
We schenken het in een bol glas hier aan tafel. Dan heb je toch wat meer aromatische geuren.
Ja, we gaan eerst even kijken en Merel wil nog meteen aanvallen, zag ik.
Nee, eerst ruiken.
Merel, vertel eens, wat zie je op dit moment aan het bier?
Ja, hele mooie mokka-kleurige schuimkraag. Daar word ik altijd heel erg dorstig van. Dat betekent meestal dat er een lekker vol biertje in zit.
Ja, dat kan je aan de schuimkraag zien.
Nou ja, ik vind wel vaak een mokka-kleurige schuimkraag zegt wel vaak lekker vol, dik, donker bier.
Nou ga ik toch even kijken hoe ik kan laten...
Ja. Ah, kijk. Er zit wel geluid in.
Heel klein.
Ja, die waslaag maakt het openen iets moeilijker, hè?
Ja.
Hey, wat voor bellen zie je? De kleur heb je mooi omschreven. Bij mij staan er hele grove bellen aan de bovenkant en hele fijne bellen daaronder.
Ja, klopt.
En daaronder, wat zie je daaronder? Helemaal niets, hè? Zwart bier.
Pikzwart.
Wat voor bier zit hier nou in?
Dit is een Imperial Stout.
Ja.
En dat betekent eigenlijk dat het een zware stout is, hè?
Ja.
Ik las volgens mij 10%, 10,5%. Dat zal per batch ook nog wel wat verschillen. Omdat natuurlijk,
En weet u dan waar de naam Imperial Stout vandaan komt?
Ja, daar wilde ik net iets van zeggen. Volgens mij, tegenwoordig betekent het eigenlijk niet meer zo heel veel. Maar origineel heeft het iets... Moet je me even helpen, Ronald, om iets met Rusland te maken?
Juist. Het werd in Londen werd het gebrouwen. Ik zeg het even uit mijn hoofd hoor. Door een meneer die, even uit mijn hoofd, Joseph Lecoq of iets dergelijks. Die importeerde het dan naar... Rusland, voor een of andere Russische tsaar. En omdat hij dat aan het Koninklijk Huis deed, mocht het de naam Imperial dragen. Maar tegenwoordig stelt het niks meer voor.
Nou, tegenwoordig betekent het gewoon de zwaardere versie.
Juist. Ja. Dus tegenwoordig Imperial Stout zijn toch wel vaker de...
Boven de 10%, toch?
Ja.
Ja.
En ook wel vaak gewoon lekker.
We gaan ruiken aan het bier. Ja. Want na het kijken gaan we ruiken.
En dus die Imperial Stout, die van zichzelf al behoorlijk veel smaak heeft, krijgt nu nog meer smaak omdat het in een whiskyvat gezeten heeft. Jezus, wat is dit voor een indringende geur? Wat ruik je, Merel?
Ik ruik heel veel chocolade.
Ja.
Heb ik ook, ja. Echt pure chocolade die ik ruik.
Klein beetje koffie.
Koffie zeker ook.
Ja.
Komt van die roastedness, zo te zeggen.
Het moet ook mooier voor mensen zijn om te horen hoe andere mensen ruiken en zo meteen gaan proeven.
Nou, ik ga proeven, want dit hou ik niet lang vol.
Nee, toch? Oké, dan gaan we proeven.
Behoorlijk gebrand. Dit is echt wel... de koffie komt goed naar voren.
Ja.
En ik moet zeggen dat de whisky een beetje op de achtergrond wel ligt van dit bier. Dit is niet overdreven roeptoeterig, zeg maar.
Ik moet zeggen dat als ik niet had geweten dat dit Bowman Barrel Aged was, dat ik niet weet of ik het had geraden.
Dat het barrel aged was of dat het Bowman Barrel aged was?
Dat het überhaupt barrel aged is.
Want, wat zijn je bevindingen?
Ik mis een beetje dat heftige randje wat je vaak hebt bij een barrel aged bier op het einde. Dat je toch echt zo'n lekkere warme keel ervan krijgt. Dat is ook trouwens wel zo hoor, bij dit bier. Maar toch wel ietsje minder dan ik had verwacht.
Het is overduidelijk geen peat het whisky geweest. Dus het is geen rokerige whisky geweest. Die zouden wel overheen knallen en doorheen komen. Het is vooral heel veel echt moutigheid die ik heb. Dus heel veel van die gebrande mout.
Gebrande mout, ja.
Gebrande mout blaast wel veel weg natuurlijk. Kan het niet zo zijn dat die gebrande mout dan die whisky smaak overheerst?
Ja, aan de andere kant, ik moet zeggen, we drinken hem gelukkig niet koud. Hij is gewoon kamertemperatuur. Ik denk dat als je
dat
koud drinkt... iedereen mag dat doen zoals ze zelf weten. Ik drink thuis Belwees bier koud, want ik doe er een uur over. En tegen de tijd dat het glas leeg is, is het ook warm. Dus heb ik alle smaken meegekregen. En buiten dat heb ik maar één plek waar ik bier bewaar, dus in de koelkast. Want ik vind in principe dat je bier vers moet drinken. Maar er zijn heel veel mensen die dit in het keukenkastje bewaren en wat warmer drinken. Wat doe jij, Merel?
Ik heb een garage stash, om maar even zo te zeggen. Ik heb vier hele grote bakken in de garage en daar staan vooral stouts in. Ja, drie van de vier zijn stouts en bieren die ik wat langer wil bewaren.
En winters dan is het snel naar binnen halen dan? Of anders exploderen ze?
Nee, tot nu toe is dat nog niet gebeurd. In de garage wordt het ook niet te koud, maar ook in de zomer niet te warm. Dus daar staan ze eigenlijk wel perfect. En donker en droog. Dus.
Hey, ik las in een column van jou, Merel, waar jij toekomstvoorspellingen ging doen. Wat we allemaal kunnen verwachten, dat je ook wel wat verwacht van barrel-aged bier.
Ja, ik verwacht dat. Ik denk dat barrel-aged bier veel groter gaat worden dan het al is. Want het is natuurlijk al heeft natuurlijk al een heleboel populariteit gekregen in de afgelopen paar jaren. Maar ook de niet-bierprofessionals, de niet-biergeeks gaan barrel-aged bier steeds meer waarderen. Dus ik verwacht dat het alleen nog maar meer gaat worden. Ja.
En hoe gaan we nou dit bier verkopen aan mensen die nog nooit barrel aged gedronken hebben? Wat is dan je pitchpraatje? Wat zeg je dan?
Ja, ik heb barrel aged bier altijd al heerlijk gevonden. En het zijn ook wel de bieren die niet bierliefhebbers ook lekker vinden. Dus ik vind bijna niet dat je het hoeft te verkopen, want het verkoopt zichzelf bijna al.
Nou ja,
het is
gewoon heel... Je moet het dus laten proeven aan mensen.
Ja, het is gewoon heel lekker rond. Best wel zoetig vaak ook. Dus
Hey, we gaan even wat droge data van de bierstijl erbij pakken. Want dat is na het proeven altijd aan de hand. En dat kan bij barrel aged bier natuurlijk niet heel erg makkelijk. Want je kan letterlijk alles in een vat gooien. Alleen het een rijpt natuurlijk beter dan het ander. Maar en het een past ook beter bij het ene vat dan bij het andere vat.
Ja, want als je bijvoorbeeld IPA erin stopt. Ik kan me voorstellen dat dat draait op hop.
Ja, het is per definitie dat je in een vat natuurlijk bepaalde oxidatie gaat krijgen. Wat ik altijd zeg hier bij rondleidingen is dat de smaak van het hout, dus de vanillesmaak, trekt erin. De smaak van de drank die er daarvoor in zat, trekt erin. Mm-hmm. En daarnaast is er een bepaalde portificatie of Madeira-achtige tonen die er vrijkomen bij het vatrijpen. En die komen echt uit de oxidatie. Daarom is een IPA niet heel geschikt om lang op een vat te leggen. Maar het mooie is, het kan wel. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Wat wel ook is dat donkerder bier en zwaarder bier rijpt over het algemeen gewoon beter. Zowel gewoon het rijpen in een fles als dat dus gebeurt in een vat. En wat natuurlijk de barrel-aged bier stijl maakt, is een intense smaak van de drank die er hiervoor in zat.
Okay.
Dus de drank, als je Bowmore barrel-aged erop zet, dan moet je natuurlijk wel echt daar een zweem van meekrijgen. En ik moet zeggen, nu die wat langer staat, komt die achter de gebrandheid ook wel naar voren.
Zeker.
Ja.
Maar het is dus nogal een complexe bierstijl eigenlijk. Dat je eerst een bier maakt, daar smaak in stopt, daar ingrediënten in stopt, daar gistwerking hebt. Vervolgens het in een vat stopt, wat weer een nieuwe complexe smaak gaat zitten toevoegen. En dan moet je maar hopen dat dat samen een fantastische cocktail aan exploderende smaken oplevert.
Ja, en dat er geen foute gistjes en bacteriën in komen. Want een vat kan natuurlijk ook verzuren.
Ja. Want ik las in de voorbereiding hier met allemaal termen die mij niks zeggen. En jullie als bierkennis wel. Lactones en fenolic aldehydes en hemicelluloses en weet ik veel allemaal gedoe.
Ja, dat is wat allemaal fout kan gaan.
Nee, je kan ook zeggen groene appeltjes en andere vieze bijsmaken die er kunnen komen van het vatrijpen.
Ja, kan een heleboel fout gaan tijdens het brouwproces.
En dat heeft ook te maken met de gist onder andere. En daar gaan we het over hebben in een stukje bierjargon, Ronald.
Kijk.
Tijd voor een lesje bierjargon.
Gisten zijn eencellige micro-organismen die behoren tot het rijk van de schimmels. De bekendste vertegenwoordiger is biergist, Saccharomyces. Deze giststam, zoals we dat noemen, is ook de moeder van brood- en wijngist. Bier werd al gebrouwen ver voordat men wist dat gist was. Mede door Louis Pasteur is dit heerlijke micro-organisme ontdekt en zijn werk in het lab bij Carlsberg heeft in 1876 ervoor gezorgd dat de stamnaam voor ondergistend bier Saccharomyces pastorianus genoemd werd. Niet alle bieren worden vergist met een gist van die Saccharomyces-stam. Er zijn ook bieren van wilde of spontane gisting. Daarin zit Brettanomyces, in het bierjargon vaak afgekort als Bret. De 8e aflevering van dit seizoen zal bieren bevatten die hiermee zijn vergist. Terug naar de gist. Heel simpel gezegd, drinkt in het bierbrouwproces de gist suikerwater, laat het scheetjes van CO2 en plast het alcohol. Hoe meer mout gebruikt wordt, hoe meer suikers er zijn en dus hoe meer alcoholpotentieel een bier heeft. Er zijn gisten die actief zijn bij warmere temperaturen, zo'n 18 tot 24 graden. En er zijn gisten die actief zijn bij koudere temperaturen, zo'n 8 tot 14 graden. Grappig genoeg zijn gisten die werken op hoge temperaturen het actiefst hoog in de frissingstank en die met lage temperatuur onder in de tank. Daarom spreken we ook wel van bovengistende bieren en ondergistende bieren. Over het algemeen geldt, hoe hoger de temperatuur van de vergisting, hoe meer smaakstoffen de gist zal afgeven. Ondergistende bieren, zoals Pilsner, hebben dus een clean, strak karakter gebaseerd op mout en hop. Bovengistende bieren hebben daar vrijwel altijd een duidelijk smaakelement bij, afkomstig uit de gist. In de vorige aflevering hebben we het al even over esters, een van die belangrijke smaakcomponenten uit de gist gehad. Zoals altijd zijn er ook uitzonderingen die de regel bevestigen. Er zijn een paar giststammen die ook warm redelijk clean fermenteren. Bovengistend of ondergistend is dus geen kwaliteitseigenschap, maar geeft slechts aan wat voor gist er is gebruikt. Voortaan als jij een bier opentrekt, bedenk dan dus dat je een beschimmeld suikerdrankje drinkt met CO2-scheetjes en alcoholplas. Lekker hè?
Nou, lekker dan zeg.
Heerlijk.
Het is gewoon een levend organisme.
Het is een levend organisme.
Dat zich gaat voeden, dat stofjes gaat uitscheiden.
Een gecultiveerde schimmel.
Gecultiveerde schimmel, geweldig. En wat is dan de overeenkomst tussen brood en bier?
Daar zitten ze zelf de giststam in. Brood maak je een deegje. Daar zitten suikers in. En die worden dan door die gist opgegeten. En dan komen dan CO2-bubbeltjes in. En in brood zit dus ook een klein beetje alcohol.
Oké. En is brood dan een soort droog bier of zo?
Ja, heel droog bier. Zonder hop.
Goed. En kan je ook eventjes, vraag van een absolute leek. Zou je ook een bier kunnen hebben waar zowel hoog als laag gisting in voorkomt?
Ja, absoluut. Ik bedoel, als wij hier suikerwater gemaakt hebben en we beginnen bijvoorbeeld op een lage temperatuur met een lagergist en halverwege dat proces warmen we het bier op en gaan we er een andere gist bij stoppen. Die lagergist zal ook nog actief zijn op die hoge temperatuur, maar zal meer bijsmaken geven. Maar dan zal een andere toegevoegde gist ook daar zijn ding mee kunnen doen. Absoluut.
Wat is nou het belangrijkste element in het krijgen van smaak? We hebben het over een aflevering waarin we...
Alles, Ronald.
Alles.
Alles.
Er is niet een...
van het water tot de mout, tot de hop, tot de gist, tot de temperatuur in het proces, tot de tijden in het proces, tot het rijpen op een vat. Je kan het zo gek niet bedenken. Alles kan smaak toevoegen, body toevoegen, mindere body geven. Het is echt redelijk complex wat dat betreft.
En nou hebben we net een klassieke variant gedronken. Hel en verdoemenis. Dit heeft een beetje in Nederland de standaard gezet.
Ja, in Nederland was de molen echt de eerste die op serieus niveau vatgerijpte bier op de markt is gaan brengen. Dus
tijd
voor...
De moderne variant.
De moderne variant. En van de moderne variant hebben wij van Frontaal een bier. Het zit in blik. Nou, dat is natuurlijk ook redelijk uniek voor een vatgerij bier. Alhoewel je dat steeds meer ziet bij kleine brouwerijen.
Ja, het is ook een Russian Imperial Stout. Aged on bourbon barrels. Dus er zit al wat overeenkomst met het Hel en Verdoemenis.
Dat wat grijpt is. Maar dit is de,
Bowmore.
Dus dat is een Schotse whisky en dit is een Amerikaanse whisky.
Juist.
Zijn het vaak ook wat zachter. Amerikaanse.
Zachter en zoeter.
Bourbon. En ik begreep is ook mijn favoriet. Bourbon is toevallig mijn favoriet.
Oké. Okay.
Drink jij ook whisky?
Ik drink geen whisky.
Drink je bourbon?
Nee. Ik probeer het. Ik probeer whisky te drinken. Ja.
Oké.
Okay. Nou, bourbon begreep ik dat die vaten waarin bourbon ligt te rijpen, minimaal 2 jaar of 3 jaar, dat wordt een beetje, ik heb daar verschillende informatie over, maar goed. Ja. Amerikaanse whisky wordt gestookt, gaat dan in vaten met nieuw hout.
Ja, nieuw Amerikaans eiken en dat wordt ook gebrand van binnen, gecharred.
Juist.
En daarna zijn die vaten over.
Juist.
En mogen ze de hele wereld over, maar er is eigenlijk maar één plek waar ze het meest naartoe gaan, dat is Schotland.
Want Schotse whiskymakers gebruiken de bourbonvaten om hun whisky verder te laten rijpen.
En ze kopen alle sherryvaten op en wijnvaten, cognacvaten, alle vaten die er over zijn in de wereld gaan naar Schotland om hun whiskies op te rijpen.
En als die vaten dan weer zijn uitgewerkt, dan gaan ze naar craftbrouwers overal in de wereld om er bier in te stoppen, toch?
Ja en nee. Die bourbonvaten kwamen ook hier wel direct hoor. Okay. Dus dat heeft niet altijd eerst een Schotse whisky gehad. In principe als je bourbonvat erop zet, wat op dit bier staat, de Deer Hunter, dan zou die toch voornamelijk ook die bourbon smaak invloed moeten hebben. Ah, oh, het klinkt het goed, hè? Zo lekker.
Ik leer bijna wat bier over de tafel heen. Even kijken. Even naar de kleur kijken, jongens.
Nou ja, Merel, die is hier om te vertellen aan ons wat ze ziet.
Wat zie je, Merel? Ik geef jou nu het glas.
Ja.
Blikje omver.
Put van alles.
Mengpaneel nat.
Nog een donkerdere schuimkraag dan we zagen bij de Hel en Verdoemenis.
Bijna koffieachtige kleur.
Ja, dat is echt wel donker, hè?
Opnieuw weer een hele donkere kleur inderdaad. Niet doorheen te kijken. Dus dat belooft veel goed.
Zie je al iets aan de belletjes?
Ja, weer best wel grote belletjes.
Ja, bovenop en onderop weer fijn. Dus dat is wel redelijk hetzelfde.
Ja, minder grote schuimkraag wel dan bij die van de molen.
Ja, dat is waar. Gaan we ruiken.
Nou,
er zit wel verschil in tussen die twee bieren. Het is ook leuk om ze naast elkaar natuurlijk te hebben.
Ja,
heerlijk.
Minder koffie, maar dat zoete
goed,
een beetje
echt eroverheen.
Is een beetje kokos en een beetje cacao, echt cacao.
Ja,
tand.
Je merkt echt al dat dit bourbon is.
Ja, zachter hè?
En een stuk zoeter. Het komt je gewoon tegemoet.
Ik heb mega veel kokosgeur op een of andere manier. Maar...
Ja, ik ook.
Ruik je ook echt op die manier van wat voor een onderscheidende geurtjes haal ik eruit?
Ja.
Ik heb een slokje genomen.
Je hebt een slokje genomen?
Ja, doe dit.
Doe maar.
Tering. Dit is wat zo lekker is.
Man.
Dit is ook, Merel, jij zei net al, bourbon is mijn favoriet. Ja, voor mij ook.
Ja.
Dit is zo goed.
Hier komt alles samen.
Ja, toch?
Dit is echt...
Ja.
Ik denk uit de reacties dat we bij Hel en Verdoemenis dat we nog een beetje aan het zoeken waren. Dat het nog een beetje een acquired taste was. Dit is alsof er een bonbon op je tong ligt te smelten. Je bourbon Je proeft zoetigheid, lichte koffie inderdaad. Kokos zit er ook in. Het is ja. prachtig. Ja.
Nou, die kokosgeur, die komt me echt tegemoet. Dus ik ben meteen op het blik gaan kijken.
Ja, en?
Maar zit toch echt geen kokos in. Bijvoorbeeld, hij doet me een klein beetje denken ook aan de coconut milkshake van de Moersleutel. Klein beetje. Maar hier is helemaal geen kokos in verwerkt. En ook geen lactose. En dat valt me dus zo op.
Leg dat eens even uit, want nu praat je taal die ik niet begrijp.
Ja, gaan we een nieuwe aflevering bier gewoon beginnen.
Nee, lactose is een, eigenlijk is het een soort van melk. En dat wordt vaak toegevoegd aan bier om het wat romiger te maken. Maar zorgt er ook voor dat een bier niet meteen vegetarisch, veganistisch eigenlijk is. En daarom wordt het, er wordt soms wel een beetje op neergekeken.
Het is eigenlijk de melksuiker is het.
Jongens, ik ben net aan het processen. Je voegt een melkachtige stof. Dus een stof uit
melksuiker.
Melksuiker, dus dat komt letterlijk uit melk. Voeg je toe en daarom mag het niet veganistisch heet.
Nee.
Logisch toch?
Dat is een dierlijk product.
Zeker.
Maar dat heeft met de smaak nog weinig te maken. Wat lactose normaal gesproken doet, is een hele mooie zoete volle geur en smaak geven. Ik denk dat Merel daarom hier aan refereert. Ja. Dit bier heeft wel die eigenschappen. Hè? Dat volle en dat romige.
Dat
toetjesachtige. Heerlijk.
Ja, waardoor je eigenlijk het gevoel hebt dat je een soort van kokosbonbon inderdaad aan het eten bent.
Probeer hem eens weg te dromen hierbij. Je pakt het bier vast, je ruikt eraan, je drinkt het. Waar denk je aan? Waar ben je op dit moment?
Ja.
Utrecht.
dat is waar. Nee, maar een soort van Bahama's, maar dan in de avond.
Ik zit in zo'n eikenbos. Ik zit in dat eikenbos in Amerika, waar die vaten gemaakt worden. En daar is een vuurtje van het eiken. En ik drink daar zo'n bourbonpje bij. En een stout heb ik ook. Heerlijk dit.
Ik snap het wel. Als ik kijk ook naar het label.
Is het label ook een beetje in het bos?
Ja, een beetje in het bos. Jagen.
Is dat een Bambi staat erop.
Ja, zeker.
Deer Hunter heet hij ook. Ja, logisch. Deer.
Ja, ja.
Dat is Bambi, hè?
Ja, ik probeer ook associaties nu. Het maf is, en dat klopt niet, maar ik ben wel eens bij een Jerez geweest in Spanje. Jerez de la Frontera, waar sherry vandaan komt.
Ja.
En als je dan zo'n bodega heet dat binnenstapt, dan word je overweldigd door
die geur van,
zo'n bodega. Houten, ja. En daar doet dit me aan denken. En dat is natuurlijk een andere geur, want dit is bourbon en dat is sherry. Maar toch die overweldiging van dat je door iets genomen wordt, letterlijk. Dat je eventjes de wereld stilstaat en een paar seconden zit je in deze geur, in deze smaak, in dit glas.
Hout is het enige wat je dan nog kan meemaken. Zeg.
Juist.
Niet elke bierdrinker zal dit per se mega lekker vinden, denk ik. Dit is de derde aflevering die we ooit hebben.
Mm-hmm.
En we gaan gelijk wel echt heel erg diep erop in. Ik hoop dat mensen dit thuis ook kunnen waarderen. Dus ik ben heel benieuwd ook naar hun reacties wat dat betreft. Dus laat dat vooral weten aan ons. Instagram, Facebook.
Bill, even nog over jouw Instagram-account en de andere manier waarop je met bier bezig bent. Hoe ben je er eigenlijk bij begonnen om dat zo te gaan doen?
Ja, dat is eigenlijk best wel een leuke vraag. Want ik heb een tijdje bij een speciaal biercafé gewerkt. Heel leuk café.
Hoe heet het?
Kraft heet het. Zit in Uden. En daar, superleuk café. Hadden meer dan 400 verschillende speciaalbieren. En daar heb ik eigenlijk ook mijn kennis op gedaan. Want na zo'n avond werken zit je toch om 3 uur een beetje rond de tafel bier te drinken. En dan heb je toch collega's die zeggen, ik heb gisteren toch zo'n lekker speciaal bier gedronken. Hier drink ook. En daar leer ik gewoon heel veel van. En op een gegeven moment was ik weer mijn collega's aan het vervelen met een ellenlange speech over een boek wat ik had gelezen. En over een bier wat ik had gedronken. En dus hij zei van, waarom begin je eigenlijk niet gewoon een social media account hiervoor? Ga maar gewoon, je hebt heel veel van die bieren mensen op Instagram. Ga daar gewoon lekker je verhaal doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat ging best wel goed. Ja.
Ja, nou vond ik, zit nog niet heel, heel erg lang op Instagram. Heel veel, met name vrouwen, die bieren aanprijzen op Instagram.
Ja.
Wat vind jij daarvan, Ronald?
Nou, ik vind dat ontzettend goed.
Ja, toch? Ja.
Want ik vind dat, bier is zo'n ongelofelijke mannenbolwerk.
Vreselijk is het.
En juist bijzonder dat vrouwen laten zien, bier is er om gedronken te worden. En bier is er voor plezier. En bier is er om je te vermaken en te vermijden.
Maar wat hebben die dansjes en die make-up ermee te maken?
Ja, dat is echt puur voor de lol. Dat is
hobby.
Gewoon wie ik ben.
Dat is een van de Beyonds.
Ja,
dat.
Precies. Maar het leuke is,
want je kan Merel dus volgen, hè? Books, beers en beyond.
Ja, dat kan zeker. Het leuke is eigenlijk dat ik met mijn account ook probeer om de mensen die alleen boeken lezen bier te laten drinken. En de mensen die bier te drinken boeken te laten lezen. En,
heb je ook echt reacties van volgers waarbij je dit voor elkaar hebt gekregen?
Ja, zeker. Ja,
oh, wat goed.
Ja. En dat vind ik het allerleukste.
Ja. Ja.
En je hebt je eigen biertje nu toch ook?
Ja, zeker.
Oh, met Martin. Ja.
bij Muifel heb ik hem samen met een andere bierstagrammer eigenlijk. Anneke heb ik de chocolate stout.
Bierstagrammer, staat dat al in de database van Nederlandse woorden? Heerlijk.
Nee, het is wel echt een vreselijk woord. Maar samen hebben we de chocolate stout gebruikt bij Muifel. Daar leer je wel echt heel veel van.
Vertel eens, hoe ging dat?
Ja, moeizaam. veel schoonmaken, hè? Dat is eigenlijk een groot onderdeel van brouwen.
Ja, dat mag ik niet meer zeggen, want dat heb ik ook één keer gezegd. Roland werd boos.
Ja, nee, dat is...
ik vind dat romantiek om dat te zeggen.
Het is allemaal romantiek.
Het is belangrijk, ja.
Het is heel belangrijk, maar in een brouwerij is het maar een procesje dat schoonmaken. Je hebt niet letterlijk met een poetsdoekje daar gestaan, dat weet ik zeker.
Jawel, zeker wel.
En dan heeft Martin niet op orde.
Oh, heel veel geschropt vooral eigenlijk. En
ook de canning, heeft jouw werk laten doen.
De dag van de canning vond ik heel zwaar. Veel flessen gesjouwd, pallets. Op een gegeven moment kwamen we erachter dat een paar doppen er niet goed op zaten. Hebben we alle doppen handmatig nog een keer nagelopen. Dus echt met zo'n bottle capper. Nou, dat is echt wel zwaar werk hoor.
Ja.
Viel me wel tegen. Maar je leert er wel heel veel van. En ik moet zeggen dat nou bij elk bier wat ik drink... het proces weer even terughaal en het toch wel meer waardeer. Dus het is wel...
Nou, is voor mij, ik ben natuurlijk ooit een keer begonnen met het brouwen in een keukentje met mijn broer. En langzaamaan is bier wel een beetje mijn leven geworden. Als in, ik ben elke dag met bier bezig, denk er elke dag aan. Ik kan me voorstellen dat het voor jou ook een beetje die kant op is aan het gaan, of niet?
Ja, zeker omdat ik er wel bijna elke dag aan herinnerd word. Mensen die me dus vragen van, heb je nou weer bier gedronken? En drink je nou elke dag bier? Want dat wordt me wel vaak gevraagd. Maar ik ben inderdaad ook een beetje aan het hobbybrouwen. Dus ik heb 3 keer zelf wat gebrouwen thuis in onze keuken. We hebben wel een heel kleine keuken. Dus,
is het lekker geworden?
Mijn stout wel.
Oké, een stout.
1 stout, 2 IPA's. IPA was ik zelf niet super tevreden over. Omdat ik echt in mijn hoofd zat van... die moet zo snel mogelijk gedronken worden. Dus na 2 maanden heb ik die aangebroken. Het was eigenlijk nog helemaal niet lekker.
Wat voor stijl IPA was het?
Gewone IPA. Hele basic IPA van de HEMA.
Oké.
HEMA dus, pakket. Nou.
Ja.
Had ze flats. Die wist ook niet dat ze gesponsord zouden worden deze aflevering.
Nee, maar het is wel heel leerzaam.
Maar bij de stout moet je toch ook een beetje wachten tot je kunt drinken?
Ja, zeker. Ja, patience, die was het lekkerste na 3/4 jaar misschien.
3/4 jaar.
Ja.
Toen pas heb je geopend. En altijd moest
je
wachten.
Nee. Toen heb ik hem nog niet geopend, maar toen was hij het lekkerst.
Oké.
Ja.
Grappig.
Weet je wat nog leuk is trouwens? Die kerel waar ik het in het begin over had. Die meesterbrouwer bij Goose Island.
Ja.
Goose Island is tegenwoordig van AB InBev. En dus dat is echt een enorme sell-out geweest uiteindelijk. Maar de beste man die maakt nu ciders in Amerika. Dus dat is nog wel een interessante. De man die dit bijna uitgevonden heeft. Of in elk geval een zeer origineel idee heeft gehad in 1992. Die zit nu nog steeds in de drank. Maar dan is die cider gaan maken.
En zou jij op cidervaten ook bier kunnen age?
Ja, maar er zijn best wel veel ciders die wat wilde invloeden hebben. Dus die Bretton & Mays bijvoorbeeld hebben. Dus dat wordt lastiger. Hè?
Okay.
Kan ik hier in de brouwerij, ik wil geen wilde gisten in de brouwerij hebben, want dan krijg je besmettingen in andere bieren.
Maar je hoeft het niet in de brouwerij af te vullen, toch? Je kan ergens in een andere loods kan je wat vaten neerzetten, of werkt het zo niet?
Veel te veel werk. Te veel werk.
Heel goed.
Een andere brouwerij ermee opzadelen, bedoel
ik. Ja, waarom niet, toch?
Hey, wat is de toekomst van een barrel age beer?
Nou, ja, dat ligt er een beetje aan. Ik moet zeggen, er zijn tegenwoordig heel veel brouwerijen die barrel-aged bier maken. Ik hoop dat er wat meer gevarieerd ook gaat worden. Wij hebben net een triple op bourbonvaten uitgebracht. En een Imperial Red Ale die op rumvaten heeft gelegen.
En hoe kom je nou aan die vaten?
Ja, die kopen wij bij een hele bijzondere plek eigenlijk. Die we undisclosed laten.
Oké, okay, je hebt een geheime plek waar jij... Want
ja,
je wil niet
dat kom je niet zomaar.
De brouwers die nu meeluisteren...
Geen ketching geluid.
Nee. En wat kost... Misschien kan je dat vertellen. Wat kost dan zo'n...
Ja, een vat... De grap is, Schotse vaten zijn hier iets meer in overvloed dan Amerikaanse vaten. Dus een schotsvat is tussen de 130 en 150 euro. En een burmervat, dan ga je richting de 200 euro per vat.
Oké. Okay.
Dat betekent dan 1 euro per liter ongeveer.
Een euro per liter
ja,
bier.
En wij gebruiken zo'n vat maar 1 keer in de brouwerij. Daarna is het eigenlijk gewoon een regenton geworden. Dus hij is redelijk waardeloos geworden daarna. Want we willen daarna kun je er geen smaak meer uithalen.
Okay.
We hebben trouwens als regel hier in de brouwerij dat we ongeveer 100 vaten vol willen hebben liggen. En dat is ten eerste omdat het een lekker getal is, 100 vaten vol. Het is net te veel voor ons. Dus we kunnen dan net niet alles op tijd proeven en op tijd eruit halen. Dus er blijft ook wel eens een keer wat liggen, wat daardoor juist weer mooier wordt.
Juist, want dat is belangrijk.
Dat is absoluut belangrijk.
Waiting is a virtue.
Absoluut. En we hebben dat ook geleerd wel. Wij zijn een keer naar Portland geweest, mijn broer en ik. En we kwamen daar bij Hair of the Dog. En Hair of the Dog is een brouwerij aan het einde van een brug daar. Fantastisch mooi proeflokaal. En daar heb je Alan, de brewmaster... en eigenaar. En wij, we kregen een rondleiding en we zagen daar heel veel vaten liggen. En hij vertelde ons, hij zegt, ja, jongens, als ik morgen doodga, mijn zoon staat achter de bar nu, die kan je straks nog even spreken, die gaat het overnemen. Maar één ding weet ik zeker, zijn erfenis is gegarandeerd. Kijk maar naar die barrels hier. Bier in een vat is money in the bank, zei hij. Het is nu met de coronacrisis zo, dat wij ons vatgerijpte bier ontzettend goed verkopen. Kijk. Eigenlijk beter dan wanneer er geen coronacrisis is. Dus wat dat betreft heeft de heer Allen van Hair of the Dog toen de tijd ons een zeer wijze les geleerd. Ja. Waar we nu erg blij mee zijn.
Goh, nou goed verhaal. Ik zit nog even na te rekenen als het dan een euro per liter kost.
Ja.
Het is dan wel een beetje prijzig bier dan. Wordt het
nou, en dan heb je nog het verlies van het bier. Want als je 10 vaten weglegt, dan heb je 8 vaten terug. Je gaat een vat leegpompen, daar blijft 10% nog in zitten.
Okay.
Dus uiteindelijk...
het is daarnaast ook heel tijdsintensief.
Precies, dus voor een consument is zo'n fles of blik is toch minimaal 2 keer zoveel waard als het niet vatgerijpte bier.
Maar je krijgt ook 3 keer zoveel smaak. Dus dat is...
Minimaal.
Absoluut. Minimaal. Waar zou je dit bij eten?
Oeh, ja, dit is best wel breed, hè? Maar chocolade sowieso.
Pure chocolade. Ja, lekker, ja.
Bepaalde kazen. Zeker intense kazen. Ook niet per se blauwe kazen, maar wel van die intense aardse kazen. Zou ik er wel bij lusten.
Ben jij van de food beer pairing?
Ik ben er niet zo goed in. Nee.
Maar hou je ervan of vind je het een beetje onzin?
Okay. Zeker, ik vind het heel leuk.
Of eet je gewoon ribbelchips hierbij? Dat mag ook.
Nee, ja, dat kan ook inderdaad. Maar ik heb pas een cursus gekregen van Arvid Bergström. En dat is toch wel echt...
Nou,
dat hoeft niet. Maar dat is toch wel echt een verrijking van je bierkennis.
Schrijft ook boeken trouwens?
Schrijft ook boeken inderdaad. Daar heb ik er ook eentje van. Ja, heel leuk.
Wat is voor jou de toekomst?
Wat is voor mij de toekomst?
Ja.
Oef. Zwaar. Ik hoop in ieder geval nog heel veel in de boekenwereld te doen. Daar ligt echt mijn passie. En ook in de bierwereld trouwens. Maar... ja, ik weet niet. Ik ben, zoals ik al zei, ik ben een liefhebber. Dus geen professional. En daar zal ik ook nooit claimen om te zijn. Maar,
je schrijft ook over bier. Ga je een boek schrijven over bier? Zou dat een idee zijn?
Over bier weet ik niet. Maar ik ben wel bezig om een boek te schrijven.
Oeh.
Maar dat heeft niet met bier te maken.
Fantasy?
Nee ook niet. Een thriller.
Een thriller.
Ja. Ja, een thriller aan het schrijven? Nee, nou, ja. Nou, en heb je het plot al en zo?
Ja, het is een klein beetje, neigt een beetje naar
niet alles
Agatha
vertellen
Christie.
Hoor gelijk, want...
Nee, heel benieuwd. Maak even aantekeningen.
Ja, nee, het is een, het neigt een heel klein beetje naar Agatha Christie en Then There Were None. Verschillende mensen in één huis en één dader en een moord.
En laten we in de nazit hierover gaan praten, want ik wil even terug naar het bier.
Ja.
Als jij nu 1 bier zou mogen kiezen om nog 1 keer te drinken.
Van deze 2 vandaag?
Van deze twee, de glazen zijn straks leeg en je krijgt er nog 1 van ons voorgeschoteld. Ja. Welke wordt het dan?
Dan wordt het 100% de Deer Hunter. Ja.
En voor jou,
Rob? De Deer Hunter, ja zeker.
Voor mij ook. En ik moet erbij zeggen, dit is geen wedstrijd.
Nee.
Dit is puur persoonlijke smaak.
Het zijn allebei heerlijk.
Allebei heerlijke
geen
bieren.
Wedstrijd, maar Deer Hunter heeft gewonnen.
Precies, en zo is het. Nou, dank voor het luisteren. Wij gaan nog een biertje drinken hier. En,
over 2 weken zijn we er weer.
Over 2 weken zijn we er weer. Dan gaat het over pils.
Pils.
Oeh. Leuk dat je luisterde en meedronk. Tot de volgende keer. Volg ons op Instagram en Facebook en praat mee. Vergeet niet je bier uit het bierpakket koud te leggen en onthoud... Fuck wijn.
Hey Ronald.
Ja?
Even als man onder elkaar.
Ja.
Waar drink jij nou jouw bier uit?
Ik drink het liefst uit een wijnglas.
Echt waar, joh?
Ja.
Maar wat goed.
Nu, de Fuck wijn bierglazen staan online. Check fuckwijn.nl en drink je bier voortaan in stijl.
Wist je dat we tegenwoordig ook t-shirts hebben? Fuck wijn.
www.fuckwijn.nl